Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons? Of ben je heel erg boos? Vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Nou, wat ik wel grappig vond, Ik was dus met een man daar naartoe. En ik denk dat hij de enige man in de zaal was. Ik bedoel, jij, Charlotte, jij zei net van, wat is dit? Weet je, het is een soort vrouwenboek. En toen werd ik toch bevangen door een soort haat. Oké, misschien is het zelfhaat, ik weet het niet. Maar ik zie al die vrouwen verward zoeken naar hun plaats. Weet je, want niemand weet precies welke ingang ze moeten hebben. En zo. Dat is gewoon altijd een soort van... een beetje hilarisch om te zien.
Dat je een halve seconde denkt, we zijn toch het zwakkere geslacht.
Zijn we er klaar voor? Volgens mij zijn jullie er niet klaar voor. Ja, zie ze glimmen. Hallo jongens, welkom bij Boeken FM. En wat een ironie meteen in deze eerste zin, want ik zeg wel jongens. Maar ik zit voor het eerst in de geschiedenis van deze podcast met louter dames in de ruimte. Wat hoor ik jullie denken, lieve luisteraars? Waar is Bob? Waar is Joost? Nou, Bob die is even druk aan het werk. En Joost is vandaag op, hou je vast, een symposium over postmodernisme in Nijmegen. En het eerste wat ik dacht, en ik kijk alvast even naar mijn mededames die ik zo meteen aan jullie ga voorstellen, was wat convenient voor Joost. Wat uitgerekend vandaag hadden we afgesproken om een boek onder de loep te nemen waar hij niet zoveel mee op heeft. Namelijk The Hours van Michael Cunningham. Een boek dat gaat over het wel en wee van drie vrouwelijke hoofdpersonen. Dus dit is eigenlijk ook alweer poetic justice. Want ik zit hier met drie dames aan mijn rechterhand voor jullie linker. Charlotte Ontzicht, hartstikke leuk dat je er bent. Gesjeest student, lezer extraordinair, hoogbegaafder dan de paus. En recht tegenover mij, met de rug naar u toe, zit Marja Pruijs. Hoi Marja!
Hallo. Ik ben heel blij dat je mijn naam helemaal noemt.
Ja, leuk hè? Ja. Mag je, zit Marja? Zit Maria Theresa?
Nou ja, omdat je Pruijs. Charlotte op met een hele onverwachte naam, tenminste voor mij.
Nou, we hebben een soort beetje de grap dat Charlotte, die heeft zulke invloedrijke ouders, maar we mogen nooit zeggen wie dat zijn. Dus ik zeg helemaal maar dat Pieter Omtzigt haar vader is. Ik vertel ook niet dat jouw achternaam eigenlijk van Oranje Nassau is en dat je de helft van Amsterdam qua panden bezit.
Dat vind ik heel kies van je, dankjewel. Ja.
Hey, en aan mijn linkerhand zit, maar ze gaan niks zeggen, denk ik, Merel!
Hallo!
Als je zegt wel iets, wat ik heerlijk. Jongens. En we zijn allemaal, dus het is gewoon geen spat tegen de muren vandaag. En we gaan het, en we gaan het natuurlijk ook hebben over een roman waarin de vrouw ongeveer centraal staat. We gaan het hebben over een roman gepubliceerd in 1999. Zoals ik al zei, The Hours van Michael Cunningham. Een beroemde roman. Een roman die verfilmd is. Misschien kennen jullie wel de verfilming met Virginia Woolf. Die wordt gespeeld door Nicole Kidman met neusprothese. Waar ze, ik weet niet of zij...
Onvergetelijk was dat.
Ja, het is onvergetelijk. Dit is heel goed. Zij of de prothese kreeg in ieder geval een Oscar voor. Was ook echt heel erg leuk. Ja. En Meryl Streep zat er natuurlijk in. En die gast van Dumb and Dumber speelt daar ook een rol in. Dus het is allemaal heel bijzonder. En afgelopen seizoen is bij het ITA, geloof ik, kijk Marja even aan, is een toneelbewerking in de roulatie gegaan. Dus wij vonden het leuk als excuus om deze roman eens te gaan bespreken. Heel in het kort, het is eigenlijk best wel makkelijk samen te vatten. De roman bestaat uit drie verschillende verhaallijnen. De eerste draait om Virginia Woolf zelf, die echt op het platteland in Engeland in 1923 daar een beetje rondloopt. Ze heeft een paar psychoses achter de rug gehad. Ze is met haar man daar naartoe verhuisd, zodat ze een beetje rustige omgeving heeft. En ze wil weer beginnen met het schrijven van een roman. Dat doet ze ook. Ze vangt het werk aan. Dat blijkt uiteindelijk de roman Mrs. Dalloway te zijn. Die alles is zo mooi rond, jongens. Wij al eerder in het vorige seizoen hebben besproken. Het tweede verhaallijn speelt zich af in 1949 in Los Angeles, waar een huisvrouw in verwachting van haar tweede kind heel erg baalt dat ze een huisvrouw is en ondertussen Mrs. Dalloway gaat lezen. En derde speelt zich af in 1998. Kijk, Marja, even aan, jij verbeterde mij hier.
Ja, 98.
1998, ja, klopt. Ja. In New York. Een zekere mevrouw Clarissa gaat een feestje geven voor haar beste vriend die dichter is en stervende is aan AIDS. En het beschrijft allemaal één dag uit het leven van deze vrouwen. En ja, we gaan zo meteen denk ik wel hebben over het boek. Maar eerst ga ik even naar jou, Marja. Mm-hmm. Je had het boek had je natuurlijk al eerder gelezen.
Ja, en ik had het nu opnieuw gelezen.
Ook
ik had
voor het ook, toneel? Om,
voor ja, toneel. Voor het toneel ja. En ook voor nu dacht ik moet het gewoon weer opnieuw lezen. En ik was er destijds ook een beetje in blijven steken, moet ik eerlijk zeggen.
In de roman?
Ja. En dus ik dacht, dit is een hele goede gelegenheid. En,
stop, dat begrijp ik niet. Wat bedoel je met ik ben erin blijven steken? Heb je het niet uitgelezen destijds?
Nee, dat heb ik het niet uitgelezen.
Oh. Ja. Want even luisteraar, we hebben natuurlijk een gesprek vooraf gehad, dus ik heb voorkennis. Charlotte, jij was heel enthousiast.
Ja, ik was er echt kapot van. Maar ik had ook nog nooit zoiets gelezen. Toen ik het, ik kreeg het op de universiteit te lezen naast Mrs. Dalloway.
Ja.
Omdat we hadden het daar over verteltechnieken en perspectief en zo.
Ja.
En daar is deze een heel interessante in.
Hoe oud was je toen je deze op de uni kreeg?
18.
18, ja. Ik was, ik geloof, 21 of 22 toen ik het las. Ik was ook toen echt helemaal door kapot van. Maar dit boek is uit 99. Dus jij was geen adolescent meer, Marja, toen je dit las. En jij, waar bleef je haken? Weet je dat nog? Welk gedeelte in het boek?
Ja, ik wist het eigenlijk precies toen ik het boek weer uit de boekenkast pakte. Omdat ik er nog steeds een dingetje in had zitten.
Ja.
Ja, dit voert eigenlijk misschien toch weer een beetje ver om dat helemaal precies te zeggen. Maar dit was ook het jaar waarin ik debuteerde, 1999. En ik kon het boek eigenlijk niet goed uitstaan omdat er zo positief over werd geschreven.
Wat heerlijk. Dat
afgunst. Dat is echt wel.
Nee, wat heerlijk. Ja, maar ook dat je denkt dat alle positieve lof al op is. Dat voor jou alleen nog de medium.
Ja, dat was ook het geval.
Oh shit. Maar je debuteerde in het jaar niet als essayist, maar als prozaïst.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Ja. Maar het is toch helemaal goed gekomen, jouw debuut?
Zeker. Maar ja, dat heeft wel 20 jaar geduurd.
Maar je moet wel een soort verwantschap hebben gevoeld met die worstelende kunstenaars.
Dat was het probleem. Dit was natuurlijk ook. Ik had een experimenteel boek geschreven. Dit is ook een experimenteel boek.
Ja.
Dus op een of andere manier zag ik een soort verwantschap. En zou ik op zich ook wel heel erg geïnteresseerd zijn in juist zo'n boek. Wat zich heel erg laat inspireren door een klassiek literair werk.
Mm-hmm.
En nu las ik het eigenlijk totaal gewapend en geërgerd.
En hoe ging dat dan nu, 20 jaar later?
Beter. In die zin dat ik denk dat ik wel gewoon een wat opener vizier heb. En ik voel die frustratie ook eigenlijk niet meer. Maar nu heb ik weer een ander probleem. Dat ik eigenlijk steeds slechter tegen, wat ik maar zal zeggen, een soort zwelgen in zwaarmoedigheid vind.
Ik denk dat je daar inderdaad meer geduld voor hebt als je 18 bent.
Ja. En nu zag ik dat meer zo gaan. En toen dacht ik, oh ja, ik vind het toch op de rand.
Ja, ja.
Want Charlotte, toen jij het voor het eerst las, weet je nog wat jou dan trof? Was het die zwaarmoedigheid? Waardoor was jij blown away?
Ik vond dat er een specifiek vrouwelijke vorm van zwaarmoedigheid is.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, dat weet ik niet. Maar dat vond ik in het boek heel erg naar voren komen. Want die drie personages hebben heel erg dat gevoel met elkaar gemeen. Dat ze zich opgesloten voelen. En ik denk dat heel veel jeugdliteratuur over zwaarmoedigheid gaat over jongens.
Mm-hmm.
Die hebben dan weer een soort van bewijsdrang. Of die hebben het idee dat ze ergens tegen moeten vechten. Weet ik veel wat. En deze soort van gestagneerde, claustrofobische versie van datzelfde gevoel.
Mm-hmm.
Had ik nog nooit zo gelezen. En misschien het was in dezelfde tijd dat ik Sylvia Plath voor het eerst las.
Oh ja, maar dat vind ik wel echt scherp gezegd. Want het is inderdaad, hij beschrijft ook die glazen stolp.
Het is de glazen stolp, inderdaad. Ja, ja. En ik vond dat heel mooi. En ik vond ook, ik had het feit dat het experimenteel was. En dat ik te horen kreeg dat het een intertextuele herinterpretatie van iets zou zijn, had ik niet verwacht dat het zo menselijk zou zijn. En ik denk van, je krijgt dan een soort parodie.
En met intertextueel, lieve luisteraar, bedoelen we natuurlijk dat het werk refereert aan eerdere bekendere, vaak gecanoniseerde werken.
Ja, en dat het dus dat het heel erg speelt met Mrs. Dalloway, had ik dus verwacht dat ik daar een soort van dat dat een flauwe grap zou opleveren. En er zitten natuurlijk heel veel knipogen in, maar het viel me op hoe menselijk alle personages desondanks waren.
Je verwachtte eigenlijk een flauwe grap, zoals bijvoorbeeld de Naked Gun films een flauwe knipoog zijn naar politietrillers, en in plaats daarvan kreeg je een ode.
Ja, dat dacht ik. Ik had het inderdaad in had ik Austin Powers verwacht, misschien.
maar het knappe, ik denk wat ook helpt dan om het te kunnen waarderen is ook hij doet het niet na Mrs. Dalloway. Dat is natuurlijk wel de kunst.
Nee, en als hij het nadoet, dan maakt hij een soort van vergelijkbare dansbewegingen. Ja. Dan is het dat je denkt van, oh kijk, dit is bijvoorbeeld met die schuivende vertelperspectieven de hele tijd. Ja. En dat is niet gekunsteld, of dat is het wel, maar zo komt het niet meteen over. Je zou het ook kunnen lezen als je niet Mrs. Dalloway hebt gelezen.
Ja. Had jij eerder werk, of hebben jullie eerder werk van Michael Cunningham gelezen, dat gepubliceerd is voor deze roman?
Ja, ik heb denk ik alles wel van hem gelezen. Michael Cunningham is namelijk op zich een van mijn lievelingsschrijvers.
Oh jee. Ja. Dus jij debuteerde en een van je lievelingsschrijvers kwam ook nog eens
maar
met hem.
Toen
boek.
Was hij nog niet mijn lievelingsschrijver.
Door welk boek is het je lievelingsschrijver geworden dan?
Ik denk vooral door By Nightfall en nog zo'n soort boek. Hij heeft twee van die beetje dunnere boeken over New York's leven geschreven. Die vond ik echt allebei geweldig.
Dat A Home at the End of the World?
Ja, dat had ik hiervoor gelezen. Ja. Dat vond ik ook heel goed.
Ja, ik vond het echt geweldig ook.
Joost zweert bij Flesh and Blood.
Dat is zijn vertaald als bloedverwanten. Dat vond ik ook heel mooi. Maar dat waren wel echt allebei van die leesboeken. Echt.
Wat is een leesboek?
Nou, het is literatuur, maar het is wel ook echt entertainment. Ik vond het van die lekkere
plot.
Generatie romans.
Oh ja.
Ja, heel menselijk. Maar best wel vet of zo.
Zitten er over al dat werk van Cunningham diezelfde thema's? Van kunstenaarschap en AIDS?
Ik heb maar twee boeken van Cunningham gelezen. Dus deze en Specimen Days. Ik kijk even naar jou, Marja.
Nou, hij heeft die twee boeken waar ik dus heel gek op ben. Dat zijn dunnere boeken. En dat zijn echt van die relationele boeken. Spelen zich heel erg af in het New Yorkse arty-farty milieu. Wat heel aantrekkelijk is.
Zeker.
Hij schrijft echt heel aantrekkelijk, vind ik, altijd over winkels bijvoorbeeld. Over zoiets stoms als eindeloos t-shirts opvouwen en zo. Wat eigenlijk ook een beetje in dit boek zit. Daar heeft hij heel goed oog voor. Maar die twee boeken, die vind ik vooral heel mooi, omdat hij een hele goede manier vindt om de discrepantie weer te geven tussen wat iemand zegt en wat iemand denkt. Daar heeft hij echt een hele eigen manier voor. Heel inspirerend vond ik dat. En hij schrijft altijd over levens die, nou, je zou kunnen zeggen, het zijn mooie levens. Mensen hebben de boel op orde. Maar dan is er altijd wel ergens een soort tikkende tijdbom. En dat is wel, het zit dan wel in iemand zelf. En er kan dan net iets gebeuren waardoor iemand totaal van de rails raakt. En dat beschrijft hij echt fantastisch. Dus ja, ik vind hem echt heel goed. Ik zit echt te wachten op een nieuw boek van hem.
Is er al lang niks verschenen?
Is heel, echt al lang niet meer. Nee, By Nightfall was de laatste. Ja. En dat is
2000 of 12.
Ja, wel echt 2011. Bijna 10 jaar geleden of zo. Ja.
En hij is in de tussentijd docent creative writing of special lecturer op Yale Universiteit. Dus ja, die heeft zijn natje en zijn droogje natuurlijk ook wel.
Ja.
En wat misschien ook kan meespelen is, hij heeft met deze roman heeft hij de Pulitzer gewonnen.
Mm-hmm.
Daarna Specimen Days was hier in Nederland redelijk oké ontvangen. Mm-hmm. Maar in Amerika, want ik ben, zoals ik heb het al vaak in de podcast gezegd, ik ben afgestudeerd op 9-11. Dus Specimen Days zat in een van mijn onderzoeken. Was geen denderende roman. By Nightfall kwam daarna. Mm-hmm. Maar ja, het is daarna stil geworden rondom hem.
Ja.
Ja, nou, we weten dus niet. Michael Cunningham trouwens geboren in 1952. Amerikaans en al. En hij las op zijn 15e voor het eerst Mrs. Dalloway.
Mm-hmm.
En hij was helemaal verliefd op dat boek. En hij heeft altijd gespeeld, las ik in een interview, met het idee om hier ook weer een roman op te enten. En hij heeft jarenlang vastgezeten met The Hours, want hij had maar twee van de drie verhaallijnen rond. Dat was de verhaallijn met de moderne Mrs. Dalloway en de Virginia Woolf versie. En op een gegeven moment zag hij zijn moeder staan. Ja. Toen dacht hij van, hé, wacht eens even. Ik schuif mijn moeder er ook in. En dat is dus de verhaallijn met die huisvrouw genaamd Laura Brown geworden.
Ja, ik vind dat wel de vondst, hoor. Minst sterke verhaallijn eigenlijk.
Oh,
die huisvrouw? Ja, ik vind het wel heel goed dat hij er iemand inbrengt die het boek leest.
Ja.
Dat vind ik toch wel weer heel slim.
Het is escapisme ook van lezen zit er ook heel erg in.
Ja. En het een beetje het flirten met het idee van, ik kan weggaan, maar ik doe het niet. En toch wel helemaal die glazen stolp waar we het net over hadden, die heeft zij wel echt in optima vorm.
Ja. Maar ik heb een vraag voor jou. Want jij had het net over dat Cunningham zo goed is in het schuiven tussen gedachten en wat iemand dan zegt. En een heel groot deel van deze roman is ook echt intern leven. Hoe vertaalt zich dat naar een podiumproductie?
Ja, best wel letterlijk. En de regisseuse, en ik heb een paar kritieken gelezen, en het wordt gezegd dat dat een hele slimme vondst is. Zij introduceert de schrijver ook in het stuk als persoon.
Cunningham.
Ja. Dus je moet je voorstellen, het toneelbeeld is een rond beeld wat zo langzaam draait. Dus dat is een manier om al die levens te kunnen zien. Weet je, het is een beetje alsof je in een soort poppenhuis kijkt, maar dan is het dak eraf en dan zie je zo die kamers. En dan staat de schrijver in het midden. En die vertelt dus. En ik denk, ik was met iemand die het boek niet kende. En voor hem was dat wel echt een redding. Oh ja. Omdat hij er anders echt niets van had begrepen. En hij vertelt van Virginia Woolf, het is 1923. Is aan het werk. En weet je, gewoon die. Dus de hele tijd, je zou kunnen zeggen, het is een soort voice-over. En
doodzonde in film.
Ja, ja ik moet zeggen, ik vind dat dus eigenlijk een zwakte bot. En ik vond het hier ook een zwakte bot. En ik vond het ook een veel letterlijker bewerking dan ik had verwacht. Want ik had een interview gelezen met de regisseuse en die zei dat ze van alles van Woolf erbij had gelezen en erin had verwerkt. Omdat ze toch bij herlezing van Cunningham dacht van ja, het is toch wel heel erg een man die over vrouwen schrijft. En dus Woolf zelf weer had gelezen. Nou, volgens mij, ik had het boek nog helemaal vers in mijn hoofd zitten. Het is echt helemaal letterlijk het boek.
De Hours.
Ja, yeah. Dus ik vond het een beetje een... ja, toch alsof ik kijk naar een soort prentenkabinet. Weet je, als zo'n personages komen tot leven. Ja, eigenlijk. Totaal.
Yeah. Oh ja, wat jammer, wat zonde. Ja.
Wat ik wel grappig vond, ik was dus met een man daar naartoe. En ik denk dat hij de enige man in de zaal was. Ik bedoel, Charlotte, jij zei net van, wat is dit? Weet je, het is een soort vrouwenboek. En toen werd ik toch bevangen door een soort haat. Oké, misschien is het zelfhaat, ik weet het niet. Maar ik zie al die vrouwen verward zoeken naar hun plaats. Weet je wel, niemand weet precies welke ingang ze moeten hebben en zo. Dat is gewoon altijd een soort van... een beetje hilarisch om te zien.
Dat je een halve seconde denkt, we zijn toch het zwakkere geslacht.
Ja, echt helemaal. Ja. En... ook gewoon die eerbied. En ik dacht, oh ja, we zitten wel echt ook een beetje op de rand van de Virginia Woolf porno of zo.
Ja.
We krijgen daar geen genoeg van om haar te zien lijden en om dat te horen over die stemmen. En dan inderdaad nu begeleid door de meer moderne vrouwenlevens die bloemen moeten kopen en een taart moeten bakken. En tegelijkertijd God van het leven moeten zien te genieten. Op een of andere manier lijkt het dan alsof... dat zie je vooral nog meer als je zo'n stuk ziet dan dat je het boek leest. Mm-hmm. Zie je dat er zo'n behoefte is. Ik zal nu maar even zeggen bij vrouwen. Misschien hebben mannen op een andere manier kunnen die behoefte lenigen. Maar bij vrouwen om hun leven, om hun tragiek op een of andere manier... een beetje vaag, mysterieus opgetild te zien worden.
Mm-hmm. Door een man?
Nou, het maakt niet zoveel uit dat Cunningham een man is of een vrouw. Maar gewoon, hij heeft wel het verhaal gevonden.
Ja.
Weet je, het is allemaal dagelijks. Maar het is het ook net niet. En het is allemaal zwaar. En ik op een of andere manier stond me dat tegen. Dus ik zat al heel snel niet meer in de goede, ontvankelijke positie om van het toneelstuk te genieten.
Maar het valt mij op dat jij dan, misschien was het toevallig de avond waarop jij naar het toneelstuk ging, dat er louter, of en één man, maar louter vrouwen verder in de zaal zaten. Want bij mijn homo-vrienden, everybody knows this book. Iedereen heeft het stuk gelezen. Dus het is ook een queer klassieker, zo staat het ook geclassificeerd. Maar geen homoseksuele mannen of...
Nou, misschien wel.
Trans.
Jullie moeten me vergeven. Misschien voor het verhaal overdrijf ik een beetje.
Oh, nee, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat vooral vrouwen hier naartoe willen. Want het is ook relatief plotloos of zo. Mm-hmm. Ik heb het idee dat als ik een man zo ver zou moeten krijgen om met mij naar het toneel te gaan, dat ik dan iets anders zou moeten uitkiezen dan dit. Maar
goed, ik vind het heel lullig. Want het stuk, ik heb er met anderen over gehad die het wel echt heel goed vonden.
Hoeveel sterren geef jij het trouwens?
Ja, dan krijg je zo'n vlees nog vis ster.
Dus.
Ja. Okay. Maar kijk, als je ziet toneelbeeld, het is heel levendig. Dat is het positieve wat je erover kunt zeggen. En Marieke Hebing speelt erin. Nou, dat is echt geweldig.
Welke rol heeft zij?
Zij speelt Clarissa Vaughn. Dus zij doet de New Yorkse. En dat doet ze echt hysterisch. En zij brengt ook een beetje licht in de zaak.
Yeah.
En de rest is allemaal bedoeld. Virginia Woolf is echt Woolf op haar, in mijn ogen, allerergst.
Yeah.
Gewoon, dat is gewoon Chris Nietveld. Die is die zet een hoedje op en die loopt een beetje gebogen.
Cliché van de gekke.
Ja.
Oké, maar je zei net al van, we krijgen maar niet genoeg van die stemmen in haar hoofd. Is dit een soort collectieve aandoening die we hebben, dat we heel graag vrouwen gekten, dat we ons daar weer vergapen?
Tuurlijk, sowieso. Ja.
Daar komt de fascinatie met dit boek vandaan.
Ja, het is het grote vrouwelijke lijden. Ja. En daar kunnen we niet genoeg van krijgen.
En gelouterd doordat er een cultureel kader omheen zit. Daardoor onder de aandacht gebracht. Vooral het leed dat vaak in het geheim moet. Of waar we niet voor uit mogen komen, et cetera, et cetera.
Maar weet je wat ik ook het moeilijke vind, toch? Als ik dan toch maar even nu met dat herlezen van Cunningham viel me ook op. Als ik het vergelijk met Mrs. Dalloway, wat we inderdaad ook niet zo lang geleden hebben besproken. Dat is echt zo'n heel gecondenseerd, weet je, het is een soort toverbal van een boek.
Ja.
En dat kun je eindeloos opnieuw lezen en dan zie je nieuwe paadjes. En het is eigenlijk heel licht en lichtzinnig. En Cunningham die heeft het allemaal uit elkaar getrokken. Op een hele precieze, liefdevolle manier. Dat zie ik ook. Maar het is allemaal unisono, tragisch en leidend.
Het is wel ernstig.
Het is zwaar.
Ja.
Het is echt zwaar.
Het is zeker ernstig. Terwijl Woof heel geestig schrijft eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja, want laten we eens naar de... Sowieso, want dat vind ik toevallig. We hebben het alle drie herlezen. En dan ga je ook, althans dat heb ik als ik een boek herlees, ga ik ook het gesprek aan met mijn eerdere zelf en die eerdere duiding die je toen had. En hoe was dat voor jullie? Want ik, als ik een voorzet mag doen, hè, ik was dus adolescent toen ik het voor het eerst las. Of een ukkie in ieder geval. En ik vond het een verademing om... En het gaat niet eens zozeer over dat de vrouw de hoofdrol speelt, maar dat er zo werd nagedacht of je wel of niet jezelf in leven moet houden. Dat is voor mij altijd een beetje een soort hamvraag geweest. Zelfdoding zit ook flink in de familie. En dat er opeens zo open over werd gedacht. Ik was 16 toen ik Mrs. Dalloway las, maar dat vond ik meer toen... Dat las ik meer als een soort feest van het leven. In plaats van de meditatie op zelfdoding, die het op bepaalde punten ook. Dus dat is dit boek. Dit vind ik veel meer een zelfdodingsboek. En ik vond het een verademing om gewoon daarover te kunnen lezen.
Mm-hmm. En hoe is het veranderd bij het herlezen?
Ik merk dat ik het in mijn hoofd. De herinnering aan dit boek is te erg geïdealiseerd. Ik had net zoals, daar hadden wij het over Maya bij die podcast over Mrs. Dalloway. Daar moest ik destijds echt inkomen, omdat ik zo'n hoge ervaring had. En hierbij, ik begon te lezen en weet je, er zitten parels van observaties in. Er zit de hele, alleen die openingsscène, hoe hij beschrijft, hoe hij fysiek beschrijft hoe Virginia, want dat moet je weten, beste luisteraar, haarzelf toont. Dat is de eerste scène van het boek. Ze loopt die rivier de Aus in, laat haar zakken vol met stenen en nou, daar gaat ze. Dat vind ik tastbaar, dat vind ik zo mooi, zo prachtig geschreven. Maar je zou ook een hele vervelende pet op kunnen zetten. En je zou kunnen zeggen, ja, dit boek gaat over een aantal mensen die graag een genie willen zijn en dat niet zijn. Die ongeacht de rol die zij in het leven hebben, zichzelf als maker, als familielid, als geliefde en als denker een totale poseur vinden. Iedereen is heel bang om ontmaskerd te worden. En daartussendoor gaat het over wat zijn nou de speelpunten geweest van het leven. Wat ook een hele sterke troop in het boek is, is wat ook bij Mrs. Dalloway al speelde, het ongeleefde leven. Wat als ik op een zonnige ochtend toch met mijn biseksuele best friend voor de rest van mijn leven in zee was gegaan. En het kwam mij bij herlezing. Het is goed hoor. En sommige personages zijn heel mooi in de verf gezet. Maar het was ik vond het eentonig.
Ja. Ik had eigenlijk allereerst toch een heel groot probleem met het begin van het boek. En dat had ik ook toen ik de verfilming zag.
Ja?
Ja, ik vind dat wel echt grenzen aan smakeloosheid.
Want het begint met die zelfdoding.
Ja, en dan hoe hij haar naar stenen laat zoeken. En dan een steen beschrijft, die is groen. En die heeft, of die is, weet ik veel, helemaal precies de kleur.
Het is wel een beetje zelfmoordporno.
Totaal. Ik vond het echt dat ik dacht van, dan mag je gewoon niet komen. En hij maakt er iets moois van. Door haar ook nog in haar laatste momenten te laten denken aan hoeveel ze van haar man houdt. En van haar zus. Ja, dat is dus het verhaal waar wij nooit op uitgelezen raken. Het is gewoon de mooie zelfmoord.
Ja, dat zit in die film natuurlijk ook heel erg.
Heel erg. Ja. Ook niet om aan te zien.
Nicole Kidman die op
met
het bed.
Met gekke neus op.
Ja. Ligt.
Ja, maar jongens, laten we even dan aardig zijn. De manier waarop hij focaliseert, waarop hij haar die stem geeft. Het is zo wolfiaans om dan gewoon die steen te pakken en te denken, oh, het is niet een cliché steen. Er zit een groenig laagje in en zo. Mm-hmm. Dat vond ik eigenlijk heel knap gedaan.
Ja, ik weet niet of dat wolfiaans is. Het gaat er mij gewoon om, je gaat naar een moment toe waar je gewoon geen idee van hebt.
Ja.
En dus het is nou ja, net alsof ik nu de ethicus wil uithangen. Maar het is een soort van ja, suïcide kitsch of zo vind ik het.
En vind je het heel erg een man over vrouwen?
Nee, dat
niet. Zei jij dat die regisseuse dat vond.
Ja, maar dat zie ik helemaal niet.
Nee, dat heb ik dus ook helemaal geen
helemaal
last
niet.
Van.
Nee, heb echt geen last van.
Maar
nee.
Heel even nog over dat smakeloze. Ik moet dan denken aan een aflevering die we hebben gemaakt over over Sylvia Plath. Haar dochter heeft op een gegeven moment, haar dochter Frida heeft op een gegeven moment een gedicht geschreven over de zelfdoding van haar moeder en dat haar moeders leven verfilmd zou worden met Gwyneth Paltrow en Daniel Gregg.
Daar heb ik een stukje van gezien laatst. Ja. Je weet niet wat je ziet.
Ja. Daniel Gregg als Ted Hughes.
Ja. En die heeft zo'n zwart haar geverfd en heeft zo'n soort Hitler.
Maar Ted Hughes was toch ook. Die zag er echt heel anders uit.
Ja. Super knappe, lekkere man. En dan heb je
door die echt
Daniel Craig spelen.
Die best wel vleesig is.
Ja. Nou, inderdaad. Ja. Een nekloze vent is dat.
Maar Frida Hughes was zo woedend op en de casting, maar ook het fijn dat die bio pik gemaakt werd. En zei ze, iedereen wil een stukje van mijn moeder zelfmoord. Ze zijn er zo door geobsedeerd. We willen allemaal onze eigen Sylvia zelfmoordpop thuis hebben. En die fetish met zelfdoding, dat kan ik me wel indenken, dat zit in dit boek. En daar wordt misbruik van gemaakt.
Want ook omdat het de mooiste is die je kunt voorstellen. Iemand verdwijnt langzaam in het water. En dan wordt in dat toneelstuk ook schaamteloos gebruik van gemaakt. Op zo'n manier dat ik echt gewoon eigenlijk bijna in lachen uitbarstte. Terwijl ik voelde een siddering door al die vrouwenlijven gaan. En daarna klaterend applaus. Waar klappen we voor?
Hoe dan?
Ze echt liggen?
Gaan ze liggen?
Nee, ik zal het jullie vertellen. Ze gaan ook nog zingen trouwens. Die actrices vond ik ook vreselijk.
Zingen?
Ja. Ik las een recensie in de theaterkrant die zegt van, oh, de regisseur die geeft haar acteurs alle vrijheid om zich uit te drukken. Ik dacht alleen maar, ze dwingt haar acteurs tot een soort
niveau
van amateurisme. Ja, echt een schoolproductie.
Maar
dus ze gaan zingen.
Ja?
En dan zie je Chris Nietveld met dat hoedje op.
Ja. You can leave your head on. Ja.
En dan is er opeens op achter is een beeld met allemaal veel wolken. En dan alsof je een tunnel ziet. She's going to the light. Dat is echt zo'n licht aan het eind.
Nee.
Dan zie je een beetje water stromen. En dan zie je Chris met dat hoedje langzaam wegzakken. Het echt om te lachen.
Oh, dat is echt heel grappig. Ja.
En daarna is iedereen in de zaal kapot. Echt, ik voelde het.
Oh nee. Maar goed, jij hebt het dus nu eigenlijk voor het eerst uitgelezen, dit boek. Dus jij hebt het deels. Dus ik ga even terug naar jou, Charlotte. Jij was dus blown away.
Nou, ik vraag me wel af, is het per definitie plat om ons op deze manier te vergapen aan de vrouwelijke zelfmoord?
Dat weet Kun je je voorstellen dat je in slow motion zit te kijken naar Sylvia Plath, die de oven open doet en haar hoofd erin legt? Dat willen we niet zien.
Nee. Ik bedoel, als ik er een beeld bij moet hebben, dan is het ineens wel echt extreem tenenkrommend. Maar het heeft echt iets voor mij betekend als tiener of als jonge student.
Wat dan?
De wanhoop die deze vrouwen voelen terwijl ze eigenlijk in een comfortabele situatie zitten. Mm-hmm. Daardoor voelde ik mij gekend. Dat is echt super simpel natuurlijk. Maar de meeste mensen die zijn wanhopig zonder dat er echt iets aan de hand is.
Ja, maar dat is toch ook wel het mooie van die Laura Brown figuur in het boek. Dat die de hele tijd dat zegt. Hoe kan het dat deze vrouw er een eind aan heeft gemaakt?
Ja, terwijl ze zelf ook ongelukkig is, terwijl er niks aan de hand is.
Nee, inderdaad. Dat
ze een hele lieve man heeft en weet je wat.
Ja.
Ja.
Dus die ontzetting zit in haar ook.
En wat ik ook leuk vond, denk ik, wat dit boek laat zien, is dat je geliefd kunt zijn als zwaarmoedige en ingewikkelde vrouw. Die eigenlijk niet tegen iedereen even aardig is. En die vooral met haar eigen werk bezig is. En die vooral met haar eigen geest bezig is. En dat er dan nog steeds mensen van je zullen houden.
En altijd naar je op weg zijn om je te zoeken als je opeens weg bent.
Ja, die belofte zit erin. En dat is misschien
vond ik
niet
ook
waar,
wel mooi, hoor.
Maar vond ik wel troostrijk. Ja. Ik denk van, je hebt dus nog steeds recht op een Leonard. Ook al ben je zo onuitstaanbaar als Virginia.
Dus Leonard Wolf, de man van die eigenlijk zijn hele leven in teken stelde van haar ziekte en produceren van haar werk. Okay. Ja.
En echt voor haar zorgde ook.
Ja, ja. Echt een mantelzorger was zij.
En het geheimtje dat Laura koestert, namelijk dat ze eigenlijk vermoedt stiekem dat ze een genie is.
Ja.
Daarin kan denk ik iedereen zich wel vinden, toch? En dat zegt zij ook, van zal iedereen wel... Nou ja, ik denk als je heel jong bent en dan staat ze zo van...
Ik vind dat je bijzonder bent.
Dat je bijzonder bent en onbegrepen.
Ja. Ja. En wat ik ook weer mooi vind in haar, dat wat je denkt dat je maakt, dat het mooier is dan dat het uiteindelijk is. Met die taart.
Dat hebben ze allemaal, toch? Ja. Richard heeft het ook met dat boek, dat maar niet wil werken. Ja. En
dan krijgt hij die prijs en dan denkt hij, want dat is in het boek, de dag is de dag dat het een feestje wordt. Want Richard krijgt een prijs. En dan zegt hij van ja, maar ik krijg die prijs alleen omdat ik ziek ben.
Ja, ja, maar dat gevoel, dat moet toch ook iedereen doen? Herkennen.
Je kan altijd een excuus bedenken. Ja, daarom willen ze opeens.
Nou, ik sprak de laatste, ik ga even geen namen noemen, maar met een zwarte vriendin van mij die ook in de letteren actief is. En die is heel cynisch. Zei ze, ja, sinds Black Lives Matter word ik op elk podium gevraagd. Ja. En ik vind het kut.
Ja.
Ja, en dat zal tijdens de eetcrisis ook zo zijn geweest.
Wat zeg je?
Dat het tijdens de eetcrisis dus ook zo zou zijn geweest.
Ja, we gaan zien bij van de overlevende. Mm. En wat zij ook zei is, van ze gaan er ook vanuit dat wij, voor zover er een wij bestaat als zwarte groep, gewoon homogeen zijn. Dus als je maar een zwart persoon hebt, dan heb je die lading gedekt. Terwijl de zo, nou ja.
Ja, maar dat was vroeger ook gewoon met vrouwen. Ik bedoel, ik zie Dusjke Meisje nog op het toneel zitten. Die alleen maar zei, omdat ik vrouw ben. Dus er werd weer iets gezegd, omdat ik vrouw ben. Die herhaalde dat ook. Dus dan hadden ze een goeie aan haar. Die zei dat ook de hele tijd.
Mm. Ja. Mm. Ja. Ik heb het letterlijk gehad toen ik in Groningen dus begon met gedichtjes voordragen. Dat mensen me belden van, wil je komen optreden? Want we hebben nog een vrouw nodig.
Ja.
Dan kan ik natuurlijk hoor. Ik had geen trots. Ik wilde carrière maken, maar achteraf gezien.
Ja.
Dus. Maar goed, we hebben dit boek dus allemaal gelezen, herlezen en zo. Wat vonden wij ervan?
De tweede keer bedoel je?
Ja.
Dat is, wat mij heel erg opviel, is dat ik dus... Je had nu net heel uitgebreid over herkenning. En ik weet ook wel dat dat niet een intelligente analyse van een boek is. Dat als het herkenbaar is, is het niet per se goed. Maar bij de tweede keer ik het las, had ik veel minder van die herkenning. En veel meer dat ik gewoon het proza heel soepel vond. Heel gewoon oneindig leesbaar. Hm. Dus het is voor mij niet van zijn voetstuk gevallen eigenlijk. Mm. Ik heb wel meer dat ik dan, wat ik eerst echt een heel slimme zet vond met die drie vrouwen, denk ik nu van ja, oké. Maar wat er nou uiteindelijk goed aan is, is meer gewoon het proza zelf. En ik vraag me af of het zo intelligent zou zijn gevonden als het niet deze soort
als
van
die link
drie,
niet had.
Als het deze drie lagen niet had gehad. Ja. Als het gewoon een roman was geweest over een vrouw in haar leven.
Nee, want heeft die wolflaag wel echt nodig. Dat je denkt dat het iets met haar te maken heeft.
En dat geeft dus ook een zekere air van intellectualisme als iets gebaseerd is op een klassieker. En zo. Ja.
Ik vond het ook wel een mooie constructie. En wat ik slim vond was, omdat er toch iets potentieel tedious in het boek zit, vond ik. Dat die gewoon allemaal korte hoofdstukken. Ja, klinkt heel banaal. Maar dat dacht ik, gelukkig, het is weer afgelopen. Ga naar iemand anders.
Ja.
Nou, interessant gedachte-experiment. Dit boek had niet langer moeten zijn.
Nee, absoluut niet. Je moet het eigenlijk in één keer lezen.
Je moet het in één keer lezen. Want dit boek, lieve luisteraar, is 225 pagina's. Dalloway is 175, die versie die wij hadden gelezen in het voorjaar. Dit is op een gegeven moment wel begonnen met een beetje de keel uit te hangen. Want ik vind het monotoon. Zo van, er gebeurt iets. Oh kak, ik ben geen genie. Oh kak, ik schiet tekort. Hoe kan iedereen van me houden? Oh, had ik 30 jaar geleden maar een andere keuze gemaakt? Oh kak, het is alweer bijna 5 uur. Ik moet eten. Het laveert tussen het extreme en het alledaagse. En het is wat dat betreft herkenbaar. Want net zoals, ik weet hoe het met jullie zit, maar soms zit ik de wc schoon te maken. Denk ik even aan mijn eerste liefde. En in ieder geval de mythische proporties die liefde in mijn herinnering heeft gekregen. En dan ga ik door met de toiletbril schoonmaken en zo. En daar gaat dit boek eigenlijk ook heel erg om.
Ja.
Hoe je het grootste in het alledaagse beleeft. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik ken het trucje nu wel weer. Ja,
en ik vond het wel, nu bij herlezen vond ik het hechter dan ik het me herinnerde.
Ik vond
en ook, misschien ook omdat ik Miss Dalloway's verser nu in mijn geheugen had, dacht ik, hij heeft ook wel iets gevonden om ook mensen terug te laten blikken op een tijd waarin ze echt helemaal gelukkig, of in ieder geval waarin ze dachten, alles moet nog gebeuren. Weet je wat, de betekenisvolle kus.
Ja.
Waar ze allemaal aan terugdenken. En,
ja.
Dacht ik, dat heeft hij hierin gestopt. Vond ik ook wel weer heel mooi.
Het grappige dat je dat dat jij dat een pluspunt vindt. Want ik vond juist die hechte compositie. Want beste luisteraar, er wordt heel veel gedubbeld. Hè. Er zijn inderdaad een aantal betekenisvolle kussen tussen vrouwen, tussen zussen onderling, tussen een biseksuele man en een later lesbische vrouw. Er zijn in elke scène wel gele rozen die telkens weer iets nieuws betekenen. Er is telkens een soort van iemand die eruit wil stappen. Ik vond het op het laatst, vond ik het echt geforceerd worden. Ook de dingen, ze bouwen elkaar na. Iedereen heeft over vogels die Grieks praten. Wat Virginia Woolf dus had wanneer ze een periode van gekte had. Ik vond het echt geforceerd. Het is een drieluik waarbij die drie haags, als je ze op doorzichtig papier zet, krijgen ze precies dezelfde vorm. Het wringt niet genoeg voor mij. En dat op het laatst ook blijkt. Mag ik een spoiler geven? Ja, natuurlijk. Ja, je hebt het ook al gelezen. Het is geen spoiler. Dat weten jullie al lang. Dat Laura Brown de moeder blijkt te zijn van de beste vriend van de Mrs. Dalloway in het heden. Dat dacht ik echt bij het herlezen van, oh ja.
Ja, met Richie en Richard. Ja.
Oh ja, nou, de eerste keer ik het las, was ik daar echt heel erg van onder de indruk.
Ja, ik ook. Dacht ik, oh, wat fijn.
Wow,
en dat is ook wel altijd waar lezers op zich van houden, denk ik. Want dan is het toch alsof je een soort puzzel opeens op zijn plek ziet vallen.
Ja, en je interpretatie moet je veranderen. En dat zorgt ook voor een herwaardering, denk ik. Maar ik vond het toch...
Ja, ik vind het, bij herlezen vond ik het een beetje kinderachtig dat dan die moeder ook komt, weet je wel, komt opdagen. En dan krijg je ook nog even snel dat leven.
Ja.
Is er überhaupt iets in dit boek waar niet een strik omheen wordt gedaan? Want dat dacht ik wel, inderdaad. Ja. Dat het eindigt wel vrij Amerikaans, met alles heel netjes op plek.
Ik vond een paar dingen... Kijk, weet je, want ik lijk nu volgens mij best wel negatief erover door die herlezen, maar een paar dingen waar juist geen strik om zit, die ik echt heel sterk vond. Bijvoorbeeld hoe hij die band tussen dat jongetje, de jonge Richie en Laura Brown weergeeft. Dat in het begin schetst hij dat jongetje is geloof ik 3 als de roman begint. Die is geobsedeerd met zijn moeder. Die zit de heet achter haar aan te lopen en die moeder wordt helemaal gek.
Die is heel bang, dat jongetje.
Die jongetje is heel bang, maar op een gegeven moment zie je ook dat hij steeds meer doorheeft dan je zou verwachten bij een 3-jarige. Ja. En ook die machtsbalans tussen hen is, ik vond dat heel erg knap gedaan. En sowieso hoe Cunningham, dat doet hij ook, dat was een van de weinige pluspunten in Specimen Days, machtsverhoudingen tussen mensen, ja, dat drukt hij echt heel mooi uit. Ja. Je hebt ook in de Hours heb je dat Virginia Woolf heel bang is voor haar huishoudster Nelly.
Ja.
Daar durft ze niks aan te vragen. Want Nelly heeft gewoon echt het humeur van het droogstaande mastodont. Ja. Weet je wel, voor je bent krijg je de wit van voren.
Ja.
En daar vind ik hem echt. En daar zit juist geen strik omheen, want dat laat hij open.
Ja. En wat ik wel mooi vind aan het boek, en daar zou ik eigenlijk nog wel weer een roman van hem over willen lezen, was die verhouding Clarissa-Sally. Dat vond ik best een beetje een vreemde eend in de bijt, die hele scène over vanuit Sally opeens. Weet
dat
u
zij,
dat nog?
Dat ze gaat aan tafel met
een afspraak.
En dan komt opeens die andere door Richard gehate schrijver, of die van zijn concurrent.
Ja. Yeah.
En dat is eigenlijk een verhaal op zich. En ik begreep niet helemaal wat dat nou de functie daarvan was.
Had jij het gevoel dat Sally wel een eigen persoonlijkheid kreeg?
Nou, opeens een beetje, maar ik kon haar niet helemaal vatten.
Nee.
Wat ik moeilijk vond is dat Sally, want je hebt natuurlijk in Mrs. Dalloway is Sally de jeugdliefde en jeugdvriendin van Clarissa. En verderop in Mrs. Dalloway gaat de man van Clarissa, Richard, die gaat wat eten met iemand met mijn diner waar Clarissa dan niet voor is uitgenodigd. En in deze roman is Clarissa van ook super gefrustreerd dat zij niet met Sally mee mag naar de afspraak.
Ja.
En ik vond dat een heel geforceerde dubbeling. En ik denk dat daar ook die slordigheid erin zit. Want Sally is in die scène zowel Sally Seaton uit Dalloway als Richard Dalloway uit Dalloway. En
daarom gaat het een beetje vreemd. Ik vond het wel op zich leuk verhaal of zo. Dat ze dan met die Walter ook nog even de stad in gaat. Nou ja, en dus naar zo'n fijne winkel gaat en t-shirts gaat kijken.
Ja.
En dat zij dan opeens bevangen wordt door het idee, oh, ik neem nooit een cadeautje mee naar huis.
Ja.
Ik ga toch maar weer even bloemen kopen.
En dat ze het ook heeft over de inflatie van ik hou van je.
Ja, dat vond ik wel mooi.
Dat zeg maar,
maar dat is een Cunningham roman op zich.
Ja.
Het is wel, ik heb wel het idee dat we nu misschien het boek een beetje kapot praten, wat eigenlijk ook weer niet nodig is.
Nee.
Het is het namelijk toch wel een heel interessante roman. En het heeft meer, denk ik, met van alles wat mij betreft eromheen te maken, wat me dan gaat ergeren, waardoor ik het boek ook anders ga waarderen.
Nou ja, je doorziet gewoon het mechanisme en dan is de magie er een beetje van.
Ja,
daarom is het de eerste keer
een trucje, vond ik. Maar weet je, ik blader er nou doorheen en ik zie zoveel hartjes ook in de kantlijnen staan. Want ja, hij heeft wel een hele mooie manier om de onmacht om tot elkaar door te dringen, mm-hmm, te beschrijven. En dat je het beste met elkaar voor hebt en elkaar toch niet kan redden. Dat vind ik heel erg mooi gedaan hierin. Maar nogmaals, ik denk dat het bij gratie van Mrs. Dalloway ook extra goed is. Mm-hmm. En kijk, ik weet of jullie dat wel eens hebben gehad, dat een later werk van een auteur de geloofwaardigheid van het eerdere werk totaal op losse schroeven zet. Specimen Days is ook een drieluik. Dus de roman
die het enige boek van Cunningham wat ik niet kon lezen.
Dat snap ik wel. Het is, heb jij het gelezen, Charlotte?
Nee, maar nee? Waarom kon je het niet lezen?
Het is een trilogie, is het? Of
een triptiek.
Een triptiek, ja.
Dus het is
een science fiction.
Het begint in de 19e eeuw in Engeland. En daar heb je dus een jongetje dat in een fabriek werkt. Maar hij kan wel lezen en schrijven. En hij is geobsedeerd met het werk van Walt Whitman. Dus hij loopt de hele tijd tegen iedereen als een soort Dobby de dichtregels van Walt Whitman te spuien. Nou, in een fabriek waar hij werkt, vindt een ramp plaats. Dat was die naaifabriek in New York, waar dus allemaal vrouwen omkwamen. Nou, dat is dan een traumaatje. Vervolgens een verhaal die ik totaal heb vergeten. En tenslotte is er een verhaal in New York in de toekomst. Volgens mij is die tweede verhaal is het vlak na 9-11 of rond 9-11. Want het is wel gepresenteerd. Hij heeft ook door de uitgever in de markt gezet als zijn 9-11 roman. En dan, Charlotte, dat is zo verschrikkelijk, heb je in de toekomst. Dan lopen er door New York lopen er robots rond.
Ja, dat. Echt
die,
met robots.
Jou aanspreken en dan Walt Whitman tegen je gaan citeren. Of Emily Dickinson. En door die roman dacht ik echt van, Jezus. En bij herlezing zag ik opeens ook de bluffpoker. Ook van de ouders. Ook omdat Specimen Days best wel veel gemeen heeft qua opzet. Het is een drieluik. De mensen ingewikkelde verhouding tot de samenleving staan weer centraal. Er is ontzettend veel intertextualiteit. Niet dit keer met Wolf, maar met Walt Whitman, met Emily Dickinson. En ja, dat heeft ook, net zoals jongens, weet je, het laatste deel van Harry Potter, dat is het boek, hè, dus niet de film, die is best goed. Maar het boek dat je denkt, oh, best slecht. En dan ga je het eerste deel weer lezen, het is ook helemaal niet meer goed of zo. Het is,
oh, ik snap wat je bedoelt, ja.
Dat is eigenlijk ook wel weer erg.
Jammer, hè? Ja. Sommige schrijvers moeten ook stoppen met schrijven.
Ja, of je moet boeken niet herlezen. Daar kom ik eigenlijk ook wel steeds meer achter.
Had ons in de waan gelaten.
Ja, er zijn een heleboel dingen die wel heel erg het herlezen waard zijn. Ja. Ik moet zeggen, inderdaad, ik had deze een 10 gegeven voordat ik hem weer opnieuw ging lezen.
Ja, ook.
En ik vind het nog steeds heel goed. Maar je ziet inderdaad veel meer houden sausages mee. Mm-hmm. Maar misschien, we hebben deze keer geen vraag. Maar als we toch een paar boekentips willen geven. Welke zijn er nou wel het herlezen waard?
Ah,
welke
leuk,
kun je echt keer op keer lezen en dat je er steeds meer achter komt, zeg maar.
Hoe goed het is.
Hoe goed het is.
Mrs. Dalloway. Dat sowieso. Dat was ik bij herlezing.
Ja, ik zit nu wel snel te denken. Ik ben gewoon zo'n frantic lezer dat ik altijd bang ben dat ik te weinig kan lezen.
Je bent helemaal geen herlezer.
Nee, eigenlijk niet. Als kind echt ongelofelijke herlezer. Ja. Maar als kind kun je boeken gewoon 50 keer lezen.
Maar
zonder
wat herlas je als kind dan?
Nou ja, mijn eeuwige lievelingsboek is Vingertje Lik van Daan Zonderland. En niemand kent dat boek. Maar
nee,
ik heb nooit even gehoord. In shock naar jou.
Vingertje Lik.
Het klinkt nu ook heel goor.
Ja. Vingertje Lik. Ja, dat is wel smerig.
Het gaat over een jongetje, wat de zoon van een groenteboer die ziek is. En die ligt in zijn bed, die kijkt naar het behang. En het behang is met stippen en strepen. En die stippen en strepen gaan bewegen, maar hij heeft koorts. En dan komt er een kat, of hij heeft een kat. Maar in ieder geval gaat die kat opeens tegen hem praten. Dit klinkt allemaal heel afschuwelijk, maar met die kat beleeft hij avonturen.
Het is een Murakami-boek.
Het is echt, ik vond het een fascinerend boek. Ik heb het 30.000 keer gelezen. Ik heb er 1 keer over geschreven in De Groene. En toen hebben hele lieve lezers mij allemaal versies gestuurd van het boek. Want ik was mijn exemplaar kwijtgeraakt.
Nee, wat leuk.
Ja, echt heel leuk.
Ik zie dat het ook een gedicht is van Annie M.G. Schmid. Klopt dat?
Kom je hier achter?
Ja, ik zeg het niet verkeerd.
Ja, dat dacht ik al.
Oh,
ik dacht,
wat goed dat je dat zegt, Merel. Het is Knikkertje Lik.
Hoe?
Knikkertje Lik.
Knikkertje?
Ja, okay. Knikkertje. Hij heeft een knikker waar hij aan likt.
Oké, dus dat 50.000 keer lezen.
Ja, sorry. Omdat ik zo denk, het is iets goors. En dan kom ik dus gewoon heel Freudiaans op dat vingertje.
Knikkertje Lik. Ja. Oh, dat is nog smerig.
Het is ook heel raar.
Nou, ik zit echt dingen voor me nou. Die...
Ik heb echt spijt dat ik dit nu heb weggegeven. Want het is echt een heel mooi boek.
Maar is het voor een jeugdboek of is het
een jeugdboek?
Oké, nou, ik ben wel benieuwd. Ik denk welke ik... Ja, als je er de tijd voor hebt, steeds moet herlezen, is Anna Karenina.
Wat? Nou, dat zat ik echt op geprimed, ja?
Omdat ik gewoon elke keer weer iemand anders beter begreep of zo. Ja. Dus toen ik voor het eerst las, vond ik eigenlijk alleen Anna en Kitty vond ik interessant. Omdat ik dacht van, ja, dat zijn vrouwen net ziek en dat, je weet wel dat. En daarna vond ik eigenlijk de tweede of de derde keer dat ik hem las, vond ik Lewin dan veel interessanter. En een soort van trage manier van denken die hij heeft. Die is de eerste keer dat je het leest heel vermoeiend, namelijk. En daarna
eerst snap je het ook gewoon niet.
Snap het ook totaal niet. Nee. Ik sloeg hele passages over. Zeker al die dingen die gingen over
boerenleven,
grondrechten en zo. Of, nou ja, ik bedoel, als de grenzen van zijn land en zo. Daar snapte ik echt helemaal geen fuck van. Maar goed, je gaat het steeds meer waarderen, heb ik het idee, dat boek.
Ja. En de andere boeken nog die je hebt herlezen? Want Maya is dus geen herlezen.
Nou, ik zit nu te denken wel, want Anna Karenina heb ik ook herlezen. Ook omdat ik het ik las het de eerste keer toen ik 16 was. En dan lees je gewoon bepaalde perspectieven inderdaad heel empathisch. En andere, nou ja, snapte ik gewoon nooit zo goed.
Nee.
En dus dat heb ik wel echt een paar keer gelezen. En dat blijft ook gewoon een eeuwig mooi boek.
Ja. Waar zit dat hem dan in? Het feit dat dit niet echt herleesbaar is omdat het een kunstje is.
Je leest Cunningham en je vat het. Weet je wel, dan heb je het gelezen en dan zet je het weg. Je weet
alsof je achter de goochelaars hebt gestaan.
Terwijl, je leest Anna Karenina en je weet van dit is gewoon zo'n veelzijdig boek.
Ja, zo'n universum. Best,
ja, en ook ingewikkeld. Dus dat ingewikkelde is ook best wel een voorwaarde, lijkt mij. Aan de andere kant, ik heb nu een schrijver bedacht die ik ook best wel veel herlees, nog steeds herlees, is El Schot, waar niks ingewikkelds aan is.
Ja.
Maar wat toch gewoon in taal zo ongelooflijk inventief is. Weet je wel, gekke simpelheid en tegelijkertijd complexheid, waardoor je eigenlijk ook niet op uitgelezen raakt.
Ja, ik heb Villa de Rose, heb ik denk ik echt 10 keer gelezen. Ja,
nee, ik heb Kaas. Kaas is echt mijn lievelingsboek.
Ja, dat zijn wel allebei dingen die net zo simpel zijn. Die niet een universum zijn zoals Anna Karenina. Dus dat is de voorwaarde niet.
Nee, en eigenlijk. Dat is wel grappig. Want ik moet er ook altijd weer om lachen. Dat is toch ook bijzonder.
Ja.
Ik had het met Biesheuvel. Als ik
sommige verhalen van Biesheuvel ook.
Of Oude Geschiedenis van Pa, die een klootzak was, want hij was erg praktisch. Of die titel is echt sowieso al hilarisch. Ja. Dat is echt geweldig. Ik heb het nou allemaal in de Russen te blijven. Ik ben nou voor een leesclub die ik in Drenthe ga leiden, ben ik voor de 10e keer Eerste Liefde van Turgenev aan het herlezen. En dat was ik toch nog steeds aangenaam door verrast. En er is een aantal boeken dat ik heel vaak heb herlezen. En eentje daarvan, ik herlas vroeger elk jaar in de zomer heel erg, maar Nevelen van Avalon van Marion Zimmer Bradley.
Oh, ja.
Tot ik ontdekte dat zij niet alleen kinderen heeft misbruikt, maar ook haar man, die veroordeeld pedofiel was, aan kinderen heeft geholpen om te misbruiken.
Oh my god. Ja, geen fun fact.
Opeens kon ik die roman kijken, want Nevelen van Avalon, ik heb het van de zomer nog geprobeerd, maar ik kon het gewoon niet meer opbrengen. Mm-hmm. Ik walgde daar zo van. Terwijl die roman is een pleidooi, vooral om je als vrouw, het ademt de bovenwaarts. Je wordt als vrouw gemaakt en nu is het Camelot, maar wees jezelf. En het is spiritueel opzicht en hoe het met religie omgaat heel sterk, maar ik kon het was bedorven.
Mm. Oh ja.
Ik kon het niet meer herlezen en ervan genieten.
Mm-hmm.
Dus dat is echt zonde.
Ja.
Maar ik heb begin dit jaar heb ik weer, over minder artificieel te blijven, wat ook echt voor mijn evergreen blijft, Arthur, The Once and Future King van T.H. White.
Oh ja.
Nee,
dat is allemaal not my cup of tea.
The Once and Future King. Wie heeft het nou ook weer de hele tijd over The Once and Future King?
Nicolien Misset gehad.
Ja,
ja.
Nou, dat was het. Ja.
Maar dat bleef ook overeind. Mm-hmm. Maar goed.
Wat ik ook, dat is nu te bedenken, wat ik vaak herlees, zijn verhalen van Laurie Moore.
Laurie
Amerikaanse
Moore,
schrijfster. Die is echt geweldig. Die is echt heel geestig.
Welke collectie raad je aan?
Like Life is heel mooi.
Like Life.
Ja. Maar Birds of America is ook heel mooi. Nou, alles is gewoon goed. Ik heb nu net weer een nieuwe bundeling gekocht. Collected Stories. Self-help is heel mooi. Anagrams. Nou, eigenlijk is alles goed.
Genoteerd. Ja. Oké. Okay. Laurie Moore.
Ja.
Oké.
Okay. Ik denk ik dan nog ter afsluiting een vraag aan jullie heb over dit soort boeken.
Ja.
Wat vinden jullie van het gegeven dat je je boek helemaal baseert op een ander literair werk? Jij hebt het gedaan met je debuutroman. Niet.
Maar op een veel getraptere manier.
Leg eens uit. Beter bedoeld, Maya.
Ja, nou, dat
veel beter. Ik had eerst een biografische schets geschreven
van A.H. Nijhoff, oftewel Nettie Nijhoff. En toen merkte ik, ook toen ik veel reacties kreeg van, oh, ik heb het verhaal nog niet verteld en ik ga een groter iets over haar schrijven. En toen werd mijn onderwerp dat iedereen die je spreekt over een ander altijd een ander verhaal zal vertellen, omdat die een ander belang heeft bij die persoon. En dat is het onderwerp van mijn boek geworden. Maar voor sommige hoofdstukken heb ik gebruik gemaakt van haar eigen werk. Dus die heb ik op een hele inventieve manier verwerkt in mijn verhaal. En de constructie, de structuur van mijn boek heb ik uiteindelijk ontleend aan iemand anders, wiens naam ik heel erg niet meer weet. Een beetje een cultschrijver. Volgens mij heette die... Ja, het is nu heel erg dat ik het niet weet, sorry.
Nee, maar dit is het literaire...
Maar dat was voor mij een eye-opener. En het is echt zo'n moment. Ik ging altijd naar de bibliotheek en ik was gewoon altijd aan het zoeken van wat moet ik, wat doe ik. Ik had al dat materiaal, hoe moet ik het ordenen? En toen pakte ik dat boek van hem uit de boekenkast en ik keek naar de inhoudsopgave. Toen dacht ik, oh, dit is het.
Mm. Oké. Okay.
Ja.
En wat vind jij ervan, Ellen?
Nou, ik weet dat het niet was. Het was Simons, S-E-M-O-N-S. En het boek heet Quest for Corvo.
Voor wat nog één keer?
The Quest for Corvo.
Oké. The Quest for Corvo.
Nee, Corvo was ook gewoon een cultfiguur.
Oh, helaas.
C-O-R-V-O.
Oké.
Kult.
Dat valt er toch op te lezen, jongens. Echt. Ja.
Maar weet je, met dit boek, weet je, wat vinden wij ervan dat je een boek endt op een al bestaand boek of op een schrijversleven? Allereerst, van het economische perspectief, slim.
Ja, maar daarom...
Score, weet je wel.
Maar daar zit in impliciet dat je het makkelijk vindt.
Dat kan. Dat kan je makkelijk vinden. Je kan het commercieel vinden. Dat is vaak synoniem met makkelijk, easy going. Ik vind in dit geval vind ik het wel de moeite waard om het te lezen. Zeker als je wat jonger bent. Ik vind het een heel... Ja. Maar kijk, het is op sommige vlakken toch echt een beetje gewoon een slap aftreksel van Mrs. Dalloway, als ik heel eerlijk ben. En dan is het ook nog ondieper dan Mrs. Dalloway.
Het was afgrijzen van Cunningham zelf werd in de tijd in het jaar dat zijn boek populair was, Mrs. Dalloway weer uitgebreid in de winkels gelegd met een sticker erop. Dit is het boek waar de Hours op is gebaseerd.
Ja, en dat gun je die man toch ook weer niet.
Dat heeft hij ook niet zo bedoeld.
Nee, en dat aftreksel, dat is het toch niet.
Nee, het is wel een liefdevolle, echt.
Ja, dus zo moet je. Maar het is een tribute.
Interactie met Mrs. Dalloway. Ja. Het is ook wel een. Nou, het is misschien niet echt een gesprek met Mrs. Dalloway. Want wat jij al helemaal aan het begin van deze aflevering zei, is van hij heeft wel heel erg soort van rond antwoord op van zo was Virginia Woolf in het echt. In een paar hoofdstukken, in een paar in een tiental bladzijden. En zo moet het zijn geweest in dat gekke hoofd van haar. En hij lijkt inderdaad niet heel veel vragen meer aan het boek te hebben. En ik denk dat ik dat misschien... als dat er meer in had gezeten, als hij ook nog een beetje op zoek was naar Mrs. Dalloway, van waarom werkt dat boek nou zo goed? En dan was het echt een conversatie geweest. Nu was het meer van, ik ken Mrs. Dalloway van binnen.
Toch een vorm van toe-eigening.
Ja,
en daarom vind ik het eigenlijk, om nog even terug te gaan naar jouw vraag, toch eigenlijk altijd tricky.
Altijd.
Altijd tricky om het te doen. En het is ook niet zo'n heel goed teken, denk ik. Ik bedoel, ik denk dat je als schrijver altijd wel onbewust of bewust voortbouwt op anderen. Mm-hmm. En dat je heel goed gebruik kunt maken van hoe andere dingen hebben opgelost. En dat geeft ook allemaal niet. En dat hoef je ook allemaal niet zo te verantwoorden, precies hoe het zit. Maar zo gauw je echt, zeg maar, ik zou nu denken, ik ga kaas herschrijven, maar dan met een ander product. Dan loop je gewoon het gevaar. Ja, ik heb het wel eens gedacht. Ik dacht, ik doe het met een jas. Gewoon, weet je wel, maar... Je loopt gewoon het gevaar dat mensen toch zeggen van... ik had aan kaas wel genoeg. En terecht.
Ja, ja. Ja. Er is nu een jonge debutant. Ik ben vergeten hoe ze heet. Maar zij heeft de camera op Scala bewerkt.
Ja.
Weet ze, Susanne... Oh, dit is ook weer heel erg om alleen iemand voor te
houden. Overlantaarn of zo heet ze.
Toch? Ja. Ze was in 18 toen ze het schreef, geloof ik. Ja. Want het was haar profielwerkstuk. En
Susanne Voets.
Nou, we hebben het allemaal niet gelezen, dus we kunnen er niet zoveel over zeggen.
Debuteert met ode aan Nicolaas Beets.
Maar dan vind ik Nicolaas Beets wel een goeie.
Maar wat mij opviel hieraan is, want ik heb het dus nog niet gelezen, maar is de marketing daaromheen.
Dat is het verhaal.
Nicolas Beet. Ja. En niet om haar.
Ja. Nee, maar en, wat is er leuker dan een jong meisje die een stoffige 19e eeuw hoor, die precies. Niemand meer leest.
Het is bijna dat zij in een soort van kinderpakje op een oud stoffig boek zit. En dat vinden we dan leuker aan, inderdaad. Dat viel mij hier heel erg aan op. Dus in die zin is het wel marketingtechnisch heel slim.
Het is heel slim. Maar ik moet ook denken aan, ik ben even de auteur kwijt, maar Pride and Prejudice and Zombies.
Ja.
Oh ja.
Of de Lizzie Bennet Diaries. Ook een tiener spin-off van Pride and Prejudice.
Ik luisterde nog een podcast over The Hours. En daar zei iemand dat dit eigenlijk gewoon een rip-off is van Mrs. Dalloway. Zoals Clueless een rip-off is van Emma.
Maar Clueless is een geweldige herinterpretatie van Emma.
Ja, dat is een fantastische
Dat is een op zichzelf staande film ook, vind ik. En nu we toch aan het einde zijn aangekomen, durf ik wel nog even de ouders in verdediging te nemen. Het is ook op zichzelf staand een goed werk. Ik denk misschien, als je het Mrs. Dalloway niet hebt gelezen, dat je dit dan heel interessant vindt.
Zeker. Omdat je wel een beetje wolf light.
Ja. Als je, en daarom
wolf was zero.
Ik heb toen dus in dezelfde maand Wolf voor het eerst gelezen als dat ik dit las.
Yeah.
En het hielp mij toch Wolf op een manier aanvliegen dat ik het goed kon begrijpen. Mm-hmm. Omdat hij eigenlijk de vrij simpele en kinderlijke zet maakt van, kijk, vrouwen zijn ook in 1999 zijn ze ook zo als ze toen waren. Ja. Heet wel, nou ja, oké, dat had ik blijkbaar nodig toen ik 18 was.
Ja.
En als dat mensen een reden geeft om Mrs. Dalloway te lezen, dan is het alleen maar gunstig.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Amen.
Zullen we een cijfer geven?
Laten we beargumenteren en becijferen. Zal ik een voorzetje doen? Prachtige karakterschetsen, soms hele mooie beelden. Bij herlezing vond ik het wel echt eentonig, af en toe geforceerd, te symbolisch, soms niet geloofwaardig. Dat gezegd hebbende, leven Virginia Woolf en ik geef het een 7.
Oké. Ik hou van Cunningham.
Dus ga je echt een 3 geven?
Nee, juist niet. Kunnen dat stemt mij sowieso gunstig.
Ja, ja.
En ik zie ook nog steeds wel dat het gewoon een waagstuk is. En het is ook op een hele fijne manier een soort instapliteratuur of zo, denk ik. Omdat je gewoon ook daarna Wolf kunt gaan lezen. Dus ja, het is allemaal wat dat betreft gewoon mooi, nobel. Ik geef het een 7.
Kijk.
Ik vind het proza heel erg eigen en heel erg soepel, mooi, simpel. Ik vind dat het voor het experiment met de vorm dat het is, eigenlijk gewoon had niet heel veel intelligenter gehoeven dan dit. We hoeven ook niet van alles een universum te maken. Dus ik geef het een 8.
Een 8? Nou, dan komen we. Ik heb dus bij onze vorige aflevering gehoord dat ik er telkens naast met mijn berekening op ongeveer een 7,3 uit voor The Hours van Michael Cunningham, dames.
En in de afwezigheid van onze
Joost. Ja.
Wat vond hij er nou verkeerd aan?
Ik heb geen flauw idee. Zullen we dat de volgende aflevering, moeten jullie ook weer luisteren, lieve luisteraars, eens even aan hem vragen.
Ik ben zo benieuwd, want het leek me nou net iets voor hem.
Ja, maar daarom juist. Misschien dat hij dan ook territoriaal wordt. Ik kijk jou even aan, Marja, want jij kent Joost het beste van ons drieën. Heeft hij ooit tegen jou zijn hart gelucht over Michael Cunningham en The Hours?
Nee, ik weet wel dat Joost ook wel veel van Cunningham leest.
Ja.
En hij zei, we hadden het even over dit boek. Hij zei van, ja, maar ik vind het begin wel heel goed. En
juist die openingsscène?
Ja, dacht ik nou.
Maar
goed, vraag maar aan hem.
Goed gedaan, broer.
Oké, Virginia, don't go into the light. En bedankt voor het luisteren, jongens.
Bedankt voor het luisteren. Volgende keer weer met je. Ik heb hem wel gemist trouwens, jongens. Volgende keer weer lekker met broer Joost.
Ja,
luister. Nee, dankjewel.
Hoe leuk van Marja ook vinden.
Nee, dan moet ik weer de rest van het weekend hier even Marja verplegen. Het is fantastisch dat je erbij bent. Maar
wat een stelletje, wijven.
Sorry, hè. Oh, jongens, even, kennen jullie de ene aflevering van Rick and Morty, waarin ze dan op een planeet komen waarbij alleen maar vrouwen leven en hun standaard goed is, praat met mij.
Nou, bedankt dat jullie met mij hebben gepraat.
Ja.
En bedankt luisteraars voor het luisteren. Bedankt Studio Dag en Nacht Media. Bedankt Dasmag en De Groene Amsterdam.
Bedankt Merel!
Bedankt aan onze liefstallige producer Merel.
Moet je nog iets zeggen over die prijsvraag?
Ja, we zouden inderdaad in deze aflevering de winnaar van onze Sally Rooney prijsvraag bekendmaken. Maar dat willen we eigenlijk niet doen als Joost er niet bij is. Dus we wachten nog heel eventjes tot volgende aflevering. Blijf wachten. Gaan we nou niet toch zelf kopen, want misschien krijg je hem wel toegestuurd. En jullie horen het volgende week. Oh, willen jullie nou contact met ons opnemen? voor andere redenen dan de prijsvraag. Dan kun je mailen naar boekenfm@dasmag.nl of een DM sturen via Instagram @boekenfm. Tot volgende week.